Let We Go.
Let We Go. Mijn naam is Raoul.
Mijn naam is Riva en welkom bij de CryptoTakis podcast.
Ja, nog steeds in de OBA, want de Openbare Bibliotheek Amsterdam is met 28 vestigingen een essentiële plek in voorzieningen waar de mensen de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten, vrije toegang hebben tot kennis, informatie en cultuur. En
deze podcast wordt ook mede mogelijk gemaakt door de Bitfavo. Door de Bitfavo.
Ik doe het wel. Laat maar. Deze podcast wordt ook mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de grootste exchange van Nederland en geregistreerd bij de Nederlandse Bank.
Ik ging echt helemaal NS stem in mijn hoofd, weet je. Ik ging echt schuin.
Sorry. Ja, maar je moet gewoon altijd jezelf zijn, weet je.
Ja, maar die NS kwam opeens. Ja. Ja. Ik weet echt niet waar die vandaan kwam.
Nee, ik weet het ook niet.
Ik hoorde al 1,50 meter is vertraagd.
En dat zou zomaar kunnen, want vandaag is de dag, want dat weet niet altijd iedereen, maar het is vandaag de stormachtige dag. Het is donderdag 2 november en wij trotseren de kou, de wind en de regen allemaal, zodat we deze podcast kunnen opnemen voor jou.
Dus hoppie veel wind. Ja.
Ja.
Tornado.
Nou, ja, dat viel dus ook wel mee, want ik ging net naar buiten. Ik zag Nicole kwam hier aan met lekkere oliebollen, heel ontspannen. Het leek niet alsof ze het zwaar had gehad. Dus ik had zoiets van, code oranje. Hoe oranje is dat dan?
Ja, ze zeggen, het ligt eraan welke streek het is. Misschien ergens in Groningen vliegen bomen in de lucht of zo, maar hier is oké.
Maar ze gaven aan voor Noord-Holland ook code oranje, toch?
Oh, bro, ik weet echt niet. Hè. Het was code geel, toen oranje. Ik kijk gewoon naar buiten als ik denk van, ik ga halen.
Ja.
Ja.
Nee, maar goed, laten we eventjes beginnen. Hoe was je week? Wat heb je allemaal gedaan de afgelopen periode?
Oeh, een familielid is verhuisd naar het buitenland. En we zijn helemaal wel aan het, een tante van me is helemaal wel aan het denken gezet, hoor. Mijn tante is mooi, ze is gestopt met werken. Klaar met werken en die is gewoon naar het buitenland gegaan om te lekker rentonieren.
Lekker.
Niet pensioneren, ze is nog nu gewoon aan het chillen. Ze gaat later pensioneren. Nu is ze gewoon aan het chillen. Lekker Spanje, zo aan de kust. Mooi appartement geregeld. Een soort van community pool. Dat klinkt vies eigenlijk, maar een soort appartement, zwembad. Community pool klinkt echt, zeg maar.
Het klinkt smerig.
Klinkt dakloos. Echt. Maar het is echt gewoon een mooie zwembad. Die wordt elke ochtend schoongemaakt door Juan. Of hij heet Pablo. Ik denk dat hij Juan heet. Of nee, hij heet Carlos.
Maar kan hij niet Juan Pablo Carlos heten?
Kan ook, maar is possible. Maar hij heet echt Carlos, ik zweer dat je. Carlos maakt die zwembad zo schoon. En ik denk van, goddamn. En ik weet de huurprijs. Zij betaalt, zeg maar, de huurprijs, wat zij betaalt, is wat mensen hier in Amsterdam betalen voor een halve studio. Niet eens een hele studio.
Maar wacht, de huurprijs hier voor een halve studio in Amsterdam is alsnog 1100 euro, hè?
En zij betaalt minder voor 2 slaapkamers, 2 badkamer, balkon groter dan meeste mensen in Oslo, airco, community pool, lift, parkeerplek. Minder.
Ja. Dus jij zit nu te denken waarschijnlijk, zijn de opties? Zal ik ook verhuizen naar
het buitenland? Je hoort altijd mensen praten over, nee, dat is zo werk, laat maar los, hoe gaan, dit, dat. Dat gaat niet goed, gaat niet de goede kant op. Ja, broer, ik zeg je eerlijk, ik vind Nederland niet zo bad gaan. Maar als ik dat hoor, en het is nu 26 graden daar. Ja. Kijk hier, broer, hier moet ik vechten met storm.
Dus je kan kiezen code oranje of
strand. Ja. Hola, como estás? Me llamo supermercado.
Of je gaat naar Bali, hè? Dat schijnt ook een hele populaire bestemming te zijn op dit moment.
Ja, maar ik denk dat dat al verziekt is door die mensen die, hoe noem je dat? Ze hebben een mooi woord ervoor, mensen die overal kunnen werken.
Digital nomads.
Ja. Digitale nomaden. Ja, ik denk dat die het al verpest hebben. Want ik ging al ook een beetje kijken. Zeiden mensen van, ja, de laatste 2 jaar is de huur verdubbeld. Dus ik denk die mooie droom is weg. En ik denk dat je realistisch gezien moet zoeken van, waar kan ik naartoe gaan? Waar mijn tijdzones bijvoorbeeld niet te veel verschillen. Zodat je nog bijvoorbeeld je werk in Nederland kan houden. Waar het weer is wat jij wat fijner vindt. Misschien een rustige of een betere omgeving voor jezelf. En dan niet te duur is. Dat je, zeg maar, makkelijk kan relocaten en dan, zeg maar, luxer kan leven.
Ja, maar ik vind ook, want dat realiseren niet alle mensen zich, is dat als je dat luxe leven gaat leiden, je weet toch, die luxe die gaat ook ten koste van iets of iemand anders. Dus ook wat die mensen, en niet allemaal, maar in Bali doen en dan zeggen, ja, oh, nu de huur wordt hoger. Nou, ja, dat komt enerzijds natuurlijk ook doordat er veel westerse mensen die kant op gaan. En vervolgens die, ja, of ja, die grond opkopen op een bepaalde manier. Volgens mij moet je daar pachten of zo, zoiets, een ja, soort van huurconstructie.
Zelfs dat. Ja, ze maar, moeten meer mensen hebben om te bouwen, om te onderhouden.
Nou, bijvoorbeeld, maar daarna ook dat zij met die westerse prijzen komen. Terwijl het veel eerlijker zou zijn, toch in een bepaalde mate, want ik ben daar ook geen expert in. Maar om ook te zeggen van, ja, weet je, een gedeelte van die westerse huurinkomsten die we krijgen, die mogen ook naar de gemeenschap toe in plaats van lekker in mijn zakken en dan heb ik lekker luxe. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap je wel. Dus ik denk dat je daar zeg maar een gezonde middenweg in moet zoeken. Je moet niet denken van ik ga ergens leven voor €300 per maand en ik kan elke dag buiten eten. Maar als je zeg maar in Nederland zo'n €2.500 per maand uitgeeft, ik zeg dat maar, dat is wel realistisch. In Amsterdam als mensen €1.500 aan huur betalen, dat je nog €1.000 voor je rekening en je leefkosten hebt. Laten we zeggen, je doet €100, €150 boodschappen per week. Dus dan wat heb je €600 aan boodschappen. Je hebt €1.500, heb je €2.100 al. Zonder je telefoonrekening te betalen, gaswater.
Wacht even, €100 aan boodschappen per week? En dan zei je €600 per maand.
Nee, 150 zei ik.
Oh, 150.
150.
Oké.
Ja, maar dan ja, snap je zeg maar. En ik denk dat je dat in Spanje kom je wel wat paar €100 lager uit, denk ik.
Dat denk ik ook. En is een hele mooie bestemming. Dus wie weet, zie ik jou daarover?
Vijf jaar, snel gewoon. Misschien zie je maar, ben ik 6 maanden daar, 6 maanden hier. Dat zou die ideale model zijn of zo.
Dat zou wel lekker zijn.
Zeg je eerlijk, TikTok heeft dat door, hè? Zelfs, ik krijg die algoritme. Buy houses in Spanje, zo. Die mannen laat hele villa's zien. Prijs, gewoon 150 douzen. Ik denk, goddamn. Als ik in Amsterdam eens kon kopen voor 150 douzen, kan ik mijn fiets parkeren.
Ja, nou, voorlopig nog lekker hier aan de bak. En ervoor zorgen dat we richting die volgende boommarkt, dat we het
ja,
goed
man.
Doen. Hè?
Ik blijf hier in de B-I-M-S, de Beams. Nee, ik ken die niet.
Ja, maar dit is voor jou toch? Oh, jij moet zingen.
Nou, je zal me afmaken.
Ja, nee, ik kan hier niet aan meedoen. Ik moet vertellen over wat ik deze week gedaan heb. Jij vraagt het niet.
Sorry, vertel me, wat heb je deze week gedaan? Ja, ik dacht, het is organisch.
Zo gaat
het is organisch.
Weet je, als het organisch is, Riva, dan toon je interesse. En dan zeg je, hey, Raoul, ik ben zo nieuwsgierig. Kijk hier, zelfs zij kijken naar me van, nou Raoul, je hebt gelijk. Hij vraagt het niet.
We zijn voorbij die honeymoon face.
Oké, nou weet je wat, ik vertel het wel gewoon. Ik ben dus weer naar een nieuwe basisschool geweest. En als deze episode live is, trouwens. Nou, de tweede ook, want morgen op vrijdag 3 november ga ik naar de tweede basisschool. En het is echt leuk, want we kregen die vraag, volgens mij was het van Maarten. Die vroeg van, hey Raoul, hoe doe je dat met kinderen en bitcoin of kinderen en web 3? Nou zo, we gaan naar die scholen toe en we geven dan les. Niet specifiek over echt van, dit is bitcoin. Maar we vertellen meer over een beetje de ontwikkeling van het geld. En de ontwikkeling van het nieuwe internet. En ja, die combinatie, ja, blijkt dat kinderen dat echt leuk vinden. En ook dat ze er veel over weten. Er was een jongetje en hij had het over van, ik vertelde over Raspberry Pis. En deze kerel, hij had zijn hand lang omhoog. Van, ja, ik wist, hey, hij wil echt graag iets vragen. Dus toen vroeg ik aan hem van, hey, vertel, wat wil je vragen? Nou meester, eigenlijk wil ik niet iets vragen, maar ik wil iets zeggen. En toen dacht ik, kijk hoe schattig deze jongen is. Dus ik zei van, ja tuurlijk, vertel het maar aan de klas. Toen zei hij, ja, ik hou echt heel erg van programmeren.
Hoe oud?
11 jaar.
11, groep 7?
Groep 7, groep 8, dus het was een Prisma groep.
Ja, ja.
Nou, en dan, weet je, dat soort dingen, dat maakt mij gewoon blij om te ervaren van, ja weet je, er zijn heel veel ja, gewoon echt jonge kinderen die wel al bezig zijn met die digitale wereld. Die ja, zichzelf digitaal geletterd maken in een bepaalde manier. En ja, natuurlijk leuk. We hebben daar ook weer het nodenspel gespeeld. Ja, dus dat wordt leuk. Daar ga ik straks ook nog wat over vertellen. Maar wat opvallend was dat bijvoorbeeld van de 20 kinderen die er in de klas zaten. Hoeveel kregen er digitaal zakgeld. Ja, je hebt net stiekem die
notitie. Nee. Ja? Kijk, ik ga eruit van logica. Ik heb ook zeg maar in de horeca gewerkt. Dus ik heb kinderen zien pinnen onder begeleiding van hun ouders. Dus ik denk kinderen weten hoe ze moeten pinnen. Ook heel veel kinderen gingen met hun telefoon betalen. Want dan zag ik ze gewoon bellen van... hey, joh, pa, kan je, of ma, kan je geld sturen? En dan gingen ze afrekenen. Dus ik gok ongeveer de helft. 10 van de 20.
14 van de 20.
Jeetje.
En dat flink aantal.
70% bijna.
Is echt een flink aantal. Waarvan ik dacht, hè? Want laatst kwam, volgens mij was het ministerie van Financiën. Die volg ik op Insta. Beetje suf, ik weet het. Maar ja, ik vind het gewoon hard. Want zij komen soms echt met vette data. Kun je ook doen op Insta. Of volgens mij op TikTok hebben ze ook een accountje. Komen ze met leuke informatie. En daar was het iets van 30%. Als ik het me goed herinner. En in een vorige klas, waar we ook waren, lag bij ons het percentage ook weer hoger dan 60%. Dus dat vond ik gewoon grappig om te zien. Hey, die basisschoolleerlingen, over het grootste gedeelte daarvan, zitten wel in Gouda bijna allemaal. Die krijgen digitaal zakgeld. En dat vond ik leuk. Nou, wat is ook nog een nieuwtje, want dat moet ik er ook bij vertellen. We zijn met CryptoTakkies geselecteerd voor een launchpad van de Dutch New Narrative Lab. Dus daar zijn we echt trots op. En vandaag hebben we de hele dag zitten bikkelen, geluisterd naar talks, nagedacht over businessmodellen. KPMG was er. Nicole, welke bedrijven nog meer? Tork, investments. Digital base, marketing. Dus we krijgen echt van alles input vanuit alle hoeken. Want we zijn natuurlijk bezig met het maken van een nieuw product. En dat is wel leuk, want we willen, wat we hebben aangegeven, Gen Z helpen om te gaan werken in Web3. Maar dan moet je wel echt nadenken over, hey, hoe ga je dat product bouwen? En daarom is het dus vet dat we zijn geselecteerd. Volgens mij iets van 80 aanmeldingen. En daar zitten nu, 10 bedrijven in of zo. Dus wel vet dat we hiervoor zijn geselecteerd. Dus echt lopen bikkelen. Maar inspirerende, maar ook hele zware dag vandaag.
Ik wil nog even iets zeggen. Ik vind het echt nice dat die kinderen digitaal bezig zijn. Maar breng handarbeid terug, man. Laat die man leren naaien. Hij moet weten hoe hamer werkt. Laat die man leren hoe een zaag werkt. Want die shit moet je ook weten, pa.
Maar waarom?
Wie gaat het voor je doen?
Heb je niet gezien dat je ossas kan printen tegenwoordig?
Dan ga je op die Amerika-huizen model zijn. Je loopt door muren.
Kijk, ik zeg je eerlijk, je loopt door muren. Hun je hele kan beton muur printen tegenwoordig.
Oh ja, oké. Ik had gewoon zeg maar 3D-printer of zo, gewoon plastic.
Nee, ik ben het niet met je oneens. Ik denk ook dat we... niet dat ik denk dat het specifieke vaardigheden zijn die je zou moeten leren. Maar ik denk ook dat het leuk is om zeg maar te kunnen creëren. En programmeren is ook een soort van kunst. Je bent ook iets aan het maken, aan het creëren. En ik denk dat daar wel een soort van, wordt een beetje filosofisch, maar wel de essentie van het leven zit. Dat je dingen kunt creëren. En als je ze eenmaal hebt gemaakt, dat je jezelf kunt verwonderen. En moet, dat je denkt van, oh, kijk eens wat vet dat ik dat heb gemaakt. Net zoals die podcastafleveringen van jou van vroeger, weet je. Die dingen die zijn er als het goed is voor altijd.
Ja, die zijn er voor altijd.
Ja. Verder, wat is de agenda van vandaag?
Wij gaan... Even wat happened on the block. Hebben we drie, vier onderwerpen. Ik wil eerst even beginnen over 50 Cent. Een van de tofste rappers. We hadden vorige keer ook over D-Double. Dus we gaan even over 50 Cent praten. We gaan even over El Salvador praten. Niet het album van Sef. Maar het land El Salvador.
Het land. Daar komt Sef ook nog op terug, hè?
Ja, het land dat niet bestaat. Hey. En jij wilde even praten over Bitcoin-prijs. We hebben jullie gehoord. We gaan ook wat prijsdingen bespreken. We gaan jullie leren hoe je coins moet pumpen en dumpen. En we gaan allemaal trading tips geven.
Dat is natuurlijk niet waar. Dat snap je wel.
Ja, dankjewel. En we gaan het ook hebben over ABN AMRO. En de groene obligatie. Dat gaan we even proberen. Kijken wat er allemaal in past. En dan sluiten we af met de gezamenlijke of de leuke coinversion.
Nog even tussendoor. Voordat we gaan beginnen met What Happened on the Block. Even een leuke mededeling. Er zijn een x-aantal events in november die plaats gaan vinden. Ik ga ze eventjes allemaal kort opnoemen, want dan weten alle luisteraars dat. 1. Dutch Blockchain Week. En daar zijn nog voor verschillende locaties zijn er kaarten te koop. De Dutch Blockchain Week is een superleuk event. Ze doen dit al jaren en het wordt elk jaar groter. Nu zelfs ook bij ASML in Veldhoven is dat helemaal. Maar wat gaan wij nou doen tijdens de Dutch Blockchain Week? Wij gaan bij de NFT Playground gaan we het nodespel spelen. En waarom het nodespel? Wij willen natuurlijk jongere mensen leren over hoe eigenlijk die gehele Web3-sector, decentrale technologie, hoe dat werkt. Niet per se om uit te leggen van, zo werkt de technologie, maar meer dit kun je ermee. En hierom is het handig om dat toe te passen in jouw bedrijfssituatie of voor jouw project of voor jouw weet ik veel wat. En hoe leer je mensen dat? Dat is een beetje wat we denk ik de afgelopen jaren in de crypto sector hebben ervaren. Van, er werd vooral gesproken over dat technische stuk, maar heel weinig werd visueel gemaakt. Dus toen zijn we gaan nadenken over van, hey, kunnen we een soort van spel bedenken waarin we het interactief en ook een beetje visueel maken. Gewoon dat mensen echt aan de slag gaan. En daaruit is onder andere het nodespel gerold. Maar we zijn natuurlijk ook met, dat is wel leuk, dus met die Launchpad een product aan het ontwikkelen. Om ook de interactie tussen mens en technologie visueel te maken. Maar dat is 1. Dus de Dutch Blockchain Week gaan we met SBAN, de Student Blockchain Association Netherlands, gaan we bij de NFT Playground een spel spelen. En daar kun je langskomen als je wil. Ook nog een leuk ding trouwens, want we krijgen veel stageaanmeldingen. Maar ik moet daarbij vertellen, we kunnen op dit moment helaas geen stagiaires aannemen. Geen tijd.
Behalve als je podcastproducties wil doen, dan ben je altijd welkom.
Ja, maar volledige begeleiding, dat moet ik zeggen, daar hebben we op dit moment geen tijd voor. Maar als je Rief aan berichtje wil sturen, heel graag. Welk event nog meer? Beurs Insight. En daar gaan we ook het nodespel spelen. Er zijn ook nog kaarten voor te kopen. Zijn €30 per stuk. Maar dan kun je de hele middag en ochtend naar superleuke talks over crypto, over beleggen.
Die is echt heel hard. Ik ben vorig jaar... Zijn we vorig jaar geweest?
Vorig jaar of het jaar daarvoor?
Vorig jaar zijn we geweest. En dat was ook met de... ze hebben uitgenodigd door een gast die in het eerste seizoen was geweest. Met Sita, toch?
Het Zita, zeker, want zij organiseert Beurs Insight.
Ja, en hele leuke talks. Ik had het niet verwacht. Echt leuke talks van andere sprekers, andere invalshoeken. Ga het checken. Vooral als je echt interesse hebt, ook in crypto. Ik dacht van, het valt allemaal wel mee wat ze gaan vertellen. Maar je kan daar echt heel veel informatie absorberen. En ze houden ook rekening met je aandachtspan. Het zijn korte talks, 10, 15 minuten voor mijn gevoel was het. Even pauze. Je kan even een drankje halen, je kan even eten, je kan even babbelen. En dan komt de volgende talk. En je kan ook in en uit lopen als je het niet leuk vindt. Dus vette plek, ja, zeker.
Ja, dus ga die, als je het interessant vindt, Beurs Insight, ga dat eventjes checken. Kaartjes zijn nog steeds te koop. En het is 10 november vindt er plaats het event in de Beurs van Berlage. Supermooie locatie ook. En als laatste DigiQuest. En DigiQuest, dat is een evenement en dat is georganiseerd door onder andere in Holland. Heeft ook een hoop mooie partners aangehaald die allerlei dingetjes komen bijdragen, in-kind, maar ook prijzen die er worden uitgedeeld. DigiQuest is speciaal voor studenten en ook daar gaan we weer het nodespel spelen. Dus daar kun je ook nog volgens mij als je student bent voor aanmelden. Dus check die ook eventjes. Volgens mij ready om te gaan naar What Happened on the Block.
Yes sir, ging ook even tussendoor. Ik zag een klein foutje gemaakt in het draaiboek, maar dat komt helemaal goed. We got this, I got this. 50 cent. Ja man.
Go, shawty. It's your birthday. Nee, genoeg.
Okay. 50 cent, hardste rapper. Top 50. Dat zijn kapot veel harde rappers.
Maar hardste rapper als in hardste rapper of meer invloed?
Man is gewoon gangster, man.
Nog steeds, volgens mij.
Ja, nog steeds. Maar nu is hij zeg maar volwassen. Maar hij was echt gangster gewoon. Maar in ieder geval, 50 Cent, ook bekend als Curtis Jackson, had in 2014 een album gedropt dat heette Animal Ambition. En dat album was blijkbaar te koop voor bitcoins. We hebben eigenlijk vergeten om te kijken hoe duur het album was. Maar hij heeft dat album gewoon verkocht voor bitcoins. Dus je kon een album kopen voor bitcoins. En hij heeft ongeveer 700 bitcoins eraan verdiend. Aan één album in 2014.
Maar nu is de vraag natuurlijk. Heeft hij die bitcoin nog?
Ja, ja. Ik ga daar naartoe opbouwen.
Okay.
We gaan daar naartoe opbouwen. Dus destijds was het ongeveer $500,000 waard. Ik ben echt aan het afronden. Dus hij had 700 bitcoins, was ongeveer $500,000 voor één album. Dat is oké. Dat is oké. Dat is een mooie omzet. Maar als je dat zou uitrekenen naar nu, zou dat ongeveer 24 miljoen zijn. En als je dat tegen de piek zou uitrekenen, zou dat dan het dubbele zijn. Dus dan zou je ongeveer richting de 45, 50 miljoen dollar zitten. Voor één album, hè? Maar hij werkte samen met een bedrijf dat dus die bitcoins incasseerde voor hem. En gelijk ging uitbetalen in dollars aan hem.
Hey boy.
Dus die man heeft nooit echt bitcoins gehad. Dus hij was eigenlijk, denk ik, technisch gezien een van de rijkste rappers door bitcoin ooit. Maar hij is het ook niet geweest. Want hij heeft ze nooit in zijn bezit gehad.
Dat is dan ook zonde. Want ik ga ervan uit dat dan het bedrijf, dat kreeg dan die bitcoin, maar verkocht ook meteen de bitcoin op de markt.
Ja.
Voor de marktprijs om hem uit te kunnen betalen.
Ik denk dat ze dat hebben gedaan of dat ze hem zelf hebben uitbetaald. Ik heb er niet verder in onderzocht, want het verhaal vond ik al spectaculair op zich. En ja, het was echt heel, heel leuk om te horen. Dat toch wel, mensen gingen heel vroeg eigenlijk low-key naar die NFT's kijken. Het is een soort van, niet een NFT, maar wel NFT-achtig. Wat ze kon betalen met bitcoin, je kreeg kunst ervoor terug. Dus je ziet al die ideeën die nu rondkomen, die waren er al. En die man was echt 10 jaar te vroeg met dit, man.
Ja, ik weet het niet. Ik denk, kijk, het is gewoon slim. Net zoals dat ze me thuis bezorgd, weet je wel, dat ze dachten, ja, weet je wat, we gaan gewoon het mogelijk maken voor mensen om te kunnen betalen in bitcoin. Want helemaal, we hebben die conferentie natuurlijk gezien, vanaf 2011, die 4 afleveringen waren het. Toen gaven ze al aan, ja, het is de bedoeling dat je hier ooit mee kunt betalen. Dus er waren vroeger mensen die zagen of dachten, nou ja, stel dat het wat wordt. Hè, misschien is het verstandig om dan dat in elk geval mogelijk te maken. Dus ik denk, maar ja, misschien denk jij er anders over, dat het eerder in die hoek ligt, in een soort van de gok en faciliteren. Van stel dat bitcoin een echte betaalmogelijkheid wordt, ja, dan hebben we dat alvast geïntegreerd. En dan kennen mensen ons daar ook van. Is ook weer misschien een extra USP. Dan dat hij echt in die tijd al had nagedacht over NFT's.
Ja, ja, ik denk inderdaad dat het eerste was. Gewoon van ja, mooie kans om geld te maken. En ik heb dat album ook nooit gehoord. Ik wist niet eens dat het bestond. Dus ik denk dat het een soort van one-off deal was met een bedrijf. Van ja, we hebben wat liedjes liggen. En wie kunnen het verkopen? Oh ja, 50 cent. Oké, wat gaan we doen? Ah, dit is het, bitcoins. Dus wel fatu. En hoe ze erachter zijn gekomen, hij was in welk jaar, even goed kijken. In 2015 was hij failliet verklaard. En toen vroegen ze hem ook naar die bitcoins. En zo zijn ze erachter gekomen wat er met die bitcoins zijn gebeurd. Dus dat hij het gelijk in cash heeft gekregen.
Ja. Jammer, jammer. Maar ergens ook gewoon hard.
Ja, het is hard. Het is zeg maar, dat laat wel zien dat je die visionair mindset hebt, toch? Van je ziet potentiële dingen gebeuren. Maar je moet niet te vroeg zijn met bepaalde dingen. Dat is ook echt zo in de cryptowereld.
Niet te vroeg, niet te laat. Ja. Maar net op tijd. Want Johan Cruijff, wat zei Johan Cruijff? Johan Cruijff die zei, je moet op tijd zijn. Als je te vroeg bent, ben je te vroeg. En als je te laat bent, dan ben je te laat. Dus je moet op tijd zijn. Ja. Op tijd vertrekken. Ja, ja, ja,
die man heeft zoveel gezegd, kan niks herproduceren van die man.
Maakt ook niet uit. En wat is er nog meer gebeurd?
Nou, niet gebeurd, maar wel iets om over na te denken. El Salvador is een land in Zuid-Amerika. Moest even weer toch weer mijn kompas. Een land in Zuid-Amerika dat in 2021 bitcoin accepteerde als een wettig betaalmiddel. Dus je kon dan, ze hadden ook hun eigen nationale wallet.
Is El Salvador niet Midden-Amerika?
Misschien wel.
Ik ga checken. Vertel door ondertussen.
Ja, ik heb hier geen internet, dus ja. Maar maakt niet uit. In ieder geval, Je kon bij Starbucks betalen. Je kon bij verschillende plekken betalen. Maar helaas hebben ze een beetje gezien dat maar slechts 1% van de totale betalingen in de eerste helft van 2023 werden verwerkt met hun nationale wallet. Dus dat betekent niet dat de Bitcoin niet werd gebruikt, maar door hoe zij wilden dat het werd gebruikt, niet echt goed liep. En ze ook verschillende enquêtes gedaan. En de mensen waren niet echt enthousiast over Bitcoin in het land. Omdat ze vinden dat het nog niet ready ervoor is. Maar die president van het land is wel kapot grappig. Want hij ging gewoon echt tweeten van, oh shit man, ik heb de dip gemist. En blijkbaar ging hij Bitcoin kopen met zijn mobiele telefoon. Voor het land.
Als in, hij beheerde de publieke geld en dacht...
De staatskas gewoon, ja. En hij ging gewoon tweeten erover en grapjes erover maken. Van, ah shit, mis de dip.
Ja, eigenlijk, ja, ik lach erom, maar dat is, eigenlijk is dat natuurlijk niet grappig. Ik ken, ja, ik heb geen onderzoek gedaan naar dit verhaal. Ja. Maar ik weet wel dat er is een leuke... Er is een, toch wel een leuke film / documentaire gemaakt door... Peter McCormack. Peter McCormack is ook de host van de podcast What Bitcoin Did. Een prominent figuur in de crypto sector. Dus mocht je zoiets hebben van, hey, ik wil meer weten over bekende figuren. Nou, hij krijgt ook echt de lijpste gasten over de vloer. Van Anthony Pompliano tot aan de Winklevoss Brothers. Maar ik weet dat
Andreas
hij...
Andreas Antopoulopoulos?
Ik denk dat Andreas zoiets heeft van... Bij hem hoef ik niet meer te gaan. Maar Andreas is op een heel ander publiek en op een ander level. Ja. Maar hij heeft een vette Bitcoin film / docu gemaakt over El Salvador. Hij heeft ook dus met Bukele gezeten. Er is ook een interview van. En ja, het is wel leuk om die eventjes te bekijken. Zodat je een beetje inzicht krijgt in van, hey, hoe ziet dat er nou uit in El Salvador? En hoe blij zijn de mensen daar ook met president Nayib Bukele? Zo heet hij toch?
Volgens mij wel.
Ja.
Maar dus wat ik eigenlijk daarmee wilde laten zien van... Kijk, tot nu toe, het project Bitcoin in El Salvador is 2 jaar bezig. En je ziet dat het zeg maar langzaam wel geaccepteerd begint te worden in het land, maar nog niet. Maar het is wel mooi, want ze beginnen het ook nu toe te voegen aan hun onderwijs. Dus misschien kunnen we een crypto-taki cursus doen in El Salvador.
Sí, yo hablo español, Dos cervezas.
No tengo dinero, tengo Bitcoin.
Por favor, pagar con Bitcoin. Maar ja. Ding is...
Daar hadden we het al een beetje over, toch? Over die adoptie, die adoptiecyclus van te vroeg zijn, te laat zijn. En ik heb het gevoel dat ze net op het randje van te vroeg en net op tijd zitten. En als ze hem net gaan doortrekken, dat het misschien wel iets moois kan worden. En echt gewoon een voorloper kan zijn voor wat deze technologie te bieden heeft.
Ja, dat is dus een beetje het ding van... Weet je, ook in die docu, dan zie je dus van... Ja, sommige mensen die zijn blij met hem. Sommige mensen zijn helemaal niet blij met hem. En je krijgt nu ook, weet je, bepaalde cijfers die ze delen. Van ja, nou, hoeveel van de populatie is blij met de toevoeging van Bitcoin. Het vervelende hieraan is dat... Ja, ik denk dat Nayib Bukele gewoon een soort van... Ja, het is een beetje een dictator. Die bepaalt gewoon daar wat er gebeurt. En dit is een beetje controversieel, unpopular opinion. Maar soms is het goed om iemand een soort van aan de leiding te hebben... die een soort van de kar kan trekken. En dat kan, ja, soms kan dat dus goed zijn. Dus het kan zomaar zijn dat over 3 jaar of over 5 jaar dat mensen zeggen... ja, dat was een hele vervelende manier waarop hij dat gedaan heeft. Maar het was wel heel verstandig, want dit was het resultaat. Maar het kan ook zo zijn dat het niet zo uitpakt. En dat is vooral het ding. En ik weet niet hoe dat werkt qua risicomanagement in... het maken van plannen, politiek gezien.
Ja, dat is
even,
ook...
Want hoe ga je daarmee om? En vooral, je hebt rekening te houden met je gehele samenleving. En hij maakt nu gewoon die besluiten. En dat is gewoon een ding waarvan ik denk van... Yo, how the hell, weet je, hoe kun je dat goed doen? Ook al heb je het beste voor met je land. Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap het. Ik wilde daarop inhaken. Dat is dus ook een van de klaagpunten van het land. Van, ze vinden het een beetje moeilijk over hoe het Bitcoin-beleid wordt gedaan. Ze hebben het gevoel dat er geen transparantie is met het beleid en de effectiviteit van het beleid. Dat het daar heel weinig over duidelijk is. En de bevolking heeft daar moeite mee. Dus inderdaad, wat jij zegt van... hoe hij die besluiten maakt, of hoe die besluiten door de regering worden gemaakt, zijn niet echt duidelijk voor de bevolking. En dat is ook, denk ik, een van de redenen dat het nu nog niet zo goed werkt. Maar dan is misschien ook El Salvador niet het juiste land om het te piloten. Maar ik wilde gewoon zeggen van, hey, tot nu toe ziet de pilot er niet heel goed uit, maar interesting. Very interesting, moet het in de gaten houden. En ik zou het wel leuk vinden om elke 6 maanden even te lezen hoe het daar gaat. Misschien moeten we een keertje naar El Salvador gaan.
En dat lijkt me dus een goed idee. Laten we het sowieso voor nu gewoon blijven volgen, maar laten we gewoon, als we deze bull market, als die lekker gaat, nee, eerder. We moeten gewoon naar El Salvador en gewoon zelf een keertje kijken.
Nee, eerst naar Dubai.
Prima.
Je zal me Dubai regelen, hè?
Ja, nou, dat gaat ook lukken.
We komen aan van vliegveld, G-Wagon, alles.
Ik wil niet zeggen dat ik dat ga regelen. Maar goed, we gaan dan naar Dubai.
Khalifa.
Waarom? Bitcoinprijs, en dat is leuk om te vertellen, mensen. De bitcoinprijs bereikte €35.000. En dat is een verdubbeling ten opzichte van 1 januari. Ruime verdubbeling.
Goddamn.
Want volgens mij was dat toen, was dat 16.000 nog wat?
Het is wel taai.
Het was taai. Maar dan ga je afvragen van, hey, fuck it dan, hype, bitcoin. Volgens mij 28% alleen al in oktober gestegen. En dan ga je afvragen, ja, waar komt dat door? Nou, de vorige episode hadden we het over de ETF, de bitcoin ETF.
Van BlackRock.
En die was dus fake, want Cointelegraph, ja, die kwam er uiteindelijk achter. Hé, hey, ja, hoe echt is dat nieuws? Nou ja, was dus niet echt.
Shout out naar die stagiair, man. Die man heeft geplust. Of vrouw.
Ja, of niet. Want misschien is hij of zij ook meteen eruit geloesoe. Ja, dus dat is een beetje de vraag. Maar wat dus leuk is, is dat Bitcoin nu die ja, 34, 35, 33, dat hij die een beetje vasthoudt. Nou, en dan heb je natuurlijk van die analisten. En die zeggen dan, nou, als 32.000, als die wordt geretest en die houden we vast, nou, dan is het positief nieuws. Maar het gaat mij meer om, oké, maar wat gebeurt er nu de afgelopen periode? En waarom is er zoveel, ja, een soort van toch een beetje blijdschap, een beetje groei in de markt. Het begint weer een beetje te leven. Er vinden weer eventjes plaats. Nou, dat heeft dus allemaal te maken met die Bitcoin ETF. Er kwam een artikeltje van Reuters. En dat is best een goede partij waarvan ik denk, hey, die zou je kunnen volgen. Maar ook een artikel van Bloomberg. En deze schreven beide op in oktober, eind oktober, 30 en 31 oktober, over die Bitcoin ETF. Reuters. Grote mainstream investeringsbedrijven zoals BlackRock, Fidelity, evenals crypto-gerichte bedrijven zoals Grayscale, hebben aanvragen ingediend voor Bitcoin Spot ETF. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission zal 8 tot 10 aanvragen overwegen voor nieuwe spot Bitcoin producten, zei de voorzitter donderdag zonder details te geven over de timing van die beslissing. Nou, en dat is wel grappig, want daar heb je het over grote mainstream investeringsbedrijven. The institutions are coming. Ik weet niet of je dat nog gehoord hebt, of dat je dat kan herinneren van 2020.
Het gevoel dat het eerder was. Ik kan me nog herinneren dat was jij het of iemand anders had zo'n lijst getweet van allemaal bedrijven. En had je zeg maar een hele lijst met bedrijven. En had je al één groene vink staan achter een bedrijf van the first company that has dipped its toe into crypto. Zo'n groen vinkje. En had je allemaal top 500 bedrijven eronder gezet of zo.
Ja, allemaal stoerdoenerij. Ik dacht, nou weet je wat, ik gooi er even een tweetje uit van hey, which companies else, weet je wel. Maar nu is dus de grap. The institutions are not coming, maar ze zijn bezig. Bloomberg, artikeltje over Michael Novogratz. Nou, Michael Novogratz, voor wie hem niet kent, die zou je moeten kennen, is de founder en CEO van Galaxy Digital Holdings. En die geeft dus aan van ja, ik verwacht dat de SEC dit jaar misschien wel die ETF goed gaat keuren. En het wil niet zeggen dat hij dan dit jaar meteen van kracht gaat. Volgens mij is dat dan vanaf 2024. Maar ja, als die ETF wordt goedgekeurd, dan is dat best een major event voor de crypto-industrie. En dat vond ik leuk, want toen ging ik denken aan hey, die belangrijke events. Hoeveel zijn er nog meer geweest? En toen dacht ik, ga ik even uitzoeken. En toen kwam ik terecht bij best wel een leuke website. En dat is via TradingView. En ik ga deze link ga ik ook met jullie delen. Die deel ik in de show notes. En dan zie je een soort van, op basis van prijs, alle leuke major events. Dus zowel de positieve als de negatieve. En het is een beetje, ja, niet alle major events zijn major events. Want ja, er staan bijvoorbeeld niet dingen in zoals, nou, een bepaalde, weet je, een nieuwe Lightning implementatie of Lightning, weet ik veel, toevoeging of zo. Een lijpe bug die is opgelost, waardoor dingen efficiënter gaan. Dat vind ik ook major events, die staan er niet in. Maar die ETF, misschien wordt dit wel weer een major event wat wordt toegevoegd aan deze mooie historietijdlijn. En nog eventjes een herhaling voor de mensen. Wat is nou een ETF? Dat is een exchange traded fund. En in dit geval hebben we het over een spot exchange traded fund. En dat wil dus zeggen, want waarom is iedereen zo bullish? Dit wil dus zeggen dat bij een spot ETF moeten de bitcoins gekocht worden. Want je moet ze fysiek aanhouden. En dat maakt dus dat die partijen die bitcoin aan moeten kopen en in cold storage moeten houden, waardoor ze verwachten dat er, als er vraag is naar die bitcoin, dat die partijen dat allemaal moeten gaan kopen. Nou, is natuurlijk allemaal speculatie, maar het gaat er wel om dat er een soort van een enorme, ja, kans aan hoeveelheid kapitaal wel richting die markt kan gaan stromen. En dat is grappig. Wat nog meer grappig is, ik had het gedeeld op TikTok. Je kan ons volgen op TikTok ook. Hoe, volgens mij was het, heet die Larry van BlackRock? Larry Fink, Larry, nou misschien heet hij geen Larry. Maar hoe die praten over Bitcoin in 2018 tot en met 2023.
Ja, maar dat had je toch ook van Donald Trump. Die ging eerst Bitcoin of Ethereum of crypto in het algemeen helemaal ontkennen. Het is bullshit, het is niks. En dan een paar jaar later, hello everyone, buy my Ethereum NFT's, de Bitcoins, and you can win a trip to meet me. Weet ik veel wat die man ging met zijn vingertje. Dus mensen ontkennen het en uiteindelijk worden ze allemaal fans. Welcome to the cult.
First they fight you and then bla 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 and then you win. Zo eindigen ze het. Maar ja, dat is het ding. Wat je ziet nu.
Slecht, man.
Als die Bitcoin Spot ETF, nou ja, als die wordt goedgekeurd, dan is dat een heel positief evenement. Maar je ziet dus door het rumoer wat ontstaat over dit nieuws en de positieve signalen, dat niet alleen de Bitcoinprijs het goed doet, maar we zien de altcoins ook langzaam zo de lucht in vliegen. Ja, en je had het in de vorige bear market had je het over kerst. Rood-groen. Nou, dit is geen kerst. Dit is lijkt volle zomer.
Ja man, alles groen. Stek groen.
Ik zag zelfs dat Solana weer gewoon terug is op dat oude niveau van voor FTX.
Slijp. Hey, daar moeten we weer een keertje over praten, over FTX. Gaan we de volgende aflevering doen.
Ja, laten we dat de volgende aflevering doen. Dat is een beetje nu van, wordt die Bitcoin ETF, is dat het hoofdverhaal? Of komt er een nieuw narratief nu in de nieuwe bull market? Wordt het DeFi? Want in DeFi is er ook ReFi gaande. En je hebt ook een soort van science, dus dat noemen ze CeFi of SciFi. Wat wordt het nieuwe narratief? Wordt het stablecoins die gebruikt worden? Wat denk jij?
Ik hoorde ReFi en ik dacht dat je mijn naam wilde zeggen. Dus ik heb daarna niet meer geluisterd. Sorry man. Waarom ReFi? Ik ga mijn hele naam zeggen.
ReFi is regenerative finance.
Ah.
Ja, dus weet je, je hoort allerlei nieuwe termen, allerlei nieuw vakken gewoon.
Ja, kijk. Ik weet zeg maar dat bij elke bull market er bepaalde termen echt heel sterk omhoog komen. Maar ik hou me daar niet mee bezig man eigenlijk. Want ik ben echt doodserieus. Ik zweer het je, ik zweer hier echt heel erg bij. Of gewoon DCA van projecten waarin jij vertrouwt. Ik check de rest niet echt meer zo diep. Ik DCA gewoon dollar cost average. Dus dat betekent dat je, dat is een beleggingsstrategie om het heel simpel te maken. Je kiest gewoon een vast moment, vaste dag, vast tijdstip. Doe het vooral wanneer je salaris is gestort en al je geld goed hebt verdeeld. Je hebt je rekeningen betaald, dan kan je gewoon een vaste dag kiezen van ik word de 25ste betaald, 26ste ga ik, elke 26ste van de maand ga ik beleggen. Eén dag nadat mijn salaris komt ga ik beleggen. En ik doe dat al een paar jaar strak. Oh, Je kan C-Fi, L-Fi, Hi-Fi, Wi-Fi, Hi-Fi.
Wou je high five? Wil je dat? Wil je dat nu?
Die was lelijk.
Ja, maakt niet uit.
Maar je kan elke fai op me gooien. Maakt niet uit. Ik ben kalm, ik ben tranquilo. Ze gaan mij niet catchen met die hype.
Ja, nou misschien wel. Misschien. Ik denk dat het toch handig is om wel wat te leren over DeFi. Omdat het een beetje. DeFi wordt vooral een soort van beperkt door. Denk ik dat narratief wat er omheen zat. Dat snelle crypto jongens gebruik maakten van. DeFi mogelijkheden zoals staking, lending, farming, et cetera. Maar dan wordt er niet gekeken naar de overige mogelijkheden die decentralized finance mogelijk kan maken. En ik denk dat we langzaam wel gaan zien dat ook traditionele partijen gebruik gaan maken van DeFi mogelijkheden. Want heel veel van de producten of diensten die nu gebouwd worden op blockchain protocollen. Ja, die komen ook een soort van vanuit de oude traditionele financiële wereld. Alleen werken ze nu efficiënter. Werken ze automatisch. Nog niet altijd autonoom, maar wel automatisch middels smart contracts. Zijn ze soms net even iets efficiënter. Alleen moeten ze gaan werken aan bepaalde bugs. Je wilt natuurlijk niet dat als je onderdeel bent van een staking programma. Dat er een hack plaatsvindt. Dus ik snap dat er heel veel partijen een soort van hesitant zijn. En dat een paar crypto-gekkies een soort van de testpilot zijn voor de vliegtuigen die zelf in elkaar gemaakt zijn. Maar daar wordt wel goed naar gekeken. Sterker nog, zo goed. Want dan gaan we eventjes naar een onderwerp wat ik wilde bespreken. Waarvan ik dacht, dit moeten we vertellen. Dit wilde ik eigenlijk al een paar afleveringen eerder vertellen, maar heb ik nog niet gedaan. En dat heeft een reden. En die reden is dat we het een beetje op willen bouwen, deze podcast. Waar we vinden dat je echt naar zou moeten kijken, is naar hoe wordt blockchain technologie of dat hele crypto ding, Web3, hoe wordt dat gebruikt en toegepast in het echte leven? En het leuke is dat ABN AMRO, die heeft in januari, hadden ze al een digitale obligatie. Die hadden ze al gedeployed op een publieke blockchain. Super nieuws. Want dan gaat het over het tokenizen van real world assets. Toch? RWA. Ja, volgens mij wel. Nou, anyhow, het leuke is dus nu dat ABN AMRO de eerste groene obligatie op de publieke blockchain heeft gedeployed. Je wil lachen, hè? Vanwege mijn verspreking. Je bent een klootzak eigenlijk.
Ik begon al bij de intro met de bitfavo, dus maar niet uit.
Ja, maar waarom wil je mij dan uitlachen? In plaats van dat je dan me support, ik zit hier echt over ABN AMRO zit ik wat te vertellen.
Ik ging niet lachen, hè? Jij begon erover.
Ja, maar je ging lachen.
Als je niks erover gezegd had, dat is nog nooit gezien.
Nou ja, voor de mensen die het niet weten. Een groene obligatie op de publieke blockchain. Wat is in eerste instantie een obligatie? Mocht je dat niet weten, volgens de financiële student, een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs dat aangeeft dat één uitgever één bepaald bedrag verschuldigd is aan de geldschieter. Een obligatie is een schuldbewijs. Nou, en op dit schuldbewijs staat vastgesteld welk bedrag de geldschieter leent aan de uitgever. Nou, heel simpel, een obligatie is een effect en een financieel product en het is gewoon een schuldpapiertje. Nou, en dit schuldpapiertje, dat kun je dus ook tokenizen. En dat hebben ze dit keer ook gedaan, alleen dan op een publieke blockchain. En dat maakt het zo vet. En ABN AMRO heeft daarover geschreven in januari al, publiceerden ze dit artikel. En dat is leuk, want dat werd geschreven door Jarko de Zwart. En Jarko, die is senior persvoorlichter, corporate affairs, finance, legal, detecting financial crime en sustainability.
Die man is sowieso piloot ook.
Ja bro, hij kan alles.
Ken je die ene meme van die Asian guy? Hij is Navy SEAL, hij is piloot en hij is astronaut of zo en dokter.
Is het David Goggins?
Nee, maar hij is echt een Asian. Echt, we moeten dat opzoeken. Dat is echt een Asian guy die, volgens mij, hij is...
Wacht, is hij bij Joe Rogan geweest?
Nee, weet ik eigenlijk niet. Maar hij was een arts, hij is astronaut geweest en hij is militair geweest. Nou, sommige mensen kunnen alles. Sorry. Maar
het punt is dus dat Jarko die houdt dat allemaal goed bij. En het is best wel vet om dat te lezen. Dus ik ga dit linkje ook met je delen. Want ABN AMRO die heeft dus als eerste Nederlandse bank een digitale groene obligatie geregistreerd op de publieke blockchain. En met deze innovatieve obligatie haalde Vesteda 5 miljoen euro op bij de DK-bank. Nou, en de opbrengst van deze transactie die zal gebruikt worden voor herfinanciering van groene activa in lijn met de Green Finance Framework van Vesteda. Nou, het leuke is dat het opstellen, plaatsen en het documenteren van deze obligatie, dat ging volledig digitaal. En dat eigenaarschap, want daar heb je het vaak over, van hoe zit dat dan met Web3? Hoe toon je nou eigenaarschap aan? Nou ja, dat doe je dus op zo'n blockchain en dat is gewoon een notitieboek. En in dat notitieboek kun je dus zien wie wat op welk moment bezit. En als er dus tokentjes, tussen haakjes, verplaatst worden van de ene wallet naar een andere wallet, dan wordt dat gewoon genoteerd in dat notitieboek dat die tokens niet meer in de ene wallet zitten, maar in de andere. Nou, en dit eigenaarschap van dus deze obligatie, dat werd ook dus vastgelegd via die blockchain in de vorm van tokens die de investeerders kregen na de betaling van die obligatie. En ABN AMRO die bewaart en beveiligt die unieke sleutel van die wallet voor die digitale portemonnee voor de investeerders die toegang hebben tot die digitale obligatie. Dus ABN vormt eigenlijk gewoon een soort van functie als custodianpartij voor die klanten. Dus als mensen denken, ja, hè, institutions, oh, ze doen niks. Die institutions are doing something. En je hoort het nu, je kan het ook zelf opzoeken.
Het is al om die tweet van je aan te passen. ABN AMRO kan er, ABN AMRO kan er nu bij.
Ik zou ze ook gewoon, ik zou ze erbij kunnen zetten. Maar het voelt niet helemaal lekker omdat het dan een bank is. Snap je wat ik bedoel?
Maar dat maakt het juist mooier.
Ja, eigenlijk wel.
Eigenlijk wel.
En moeten we ook nog wat vertellen over die uitgifte? Want hoe dat dan is gegaan en wat voor token dat precies is?
Dat mag je zeker doen. Nou, ronden we het mooi af.
Ja, het is leuk, want het is uitgegeven via Tokeny. En je
dat
hebt,
wil ik even zeggen. Ik zweer dat je alle cryptobedrijven verzin betere namen voor al je applicaties. Broer, alles is Tokeny, Galaxy Token, Blast Token, Chicken Token. Alsjeblieft, doe gewoon je best. Gewoon creëer iets dat mooi institutioneel, hoe dit? Institutioneel, je gaat me gewoon laten stotteren.
Nee, je begon laten spugen, ja, dus maar, ik weet niet wat er nog meer uitkomt.
Institutioneel klinkt.
Ja, nee, maar je hebt gelijk. Ik vind het ook geen mooie naam. Maar het gaat erom, eventjes die naam. Want die groene obligatie van Tokeny, ja, de groene obligatie van ABN. Want ik ben helemaal dizzy geworden door je spuug hier op tafel. Man. De obligatie werd dus uitgegeven via Tokeny. En het leuke is dat veel van die tokenized assets, die maken gebruik van smart contracts. En dan maak je dus vaak gebruik eigenlijk van ERC-contracten op de Ethereum blockchain. En in dit geval via Tokeny. En deze groene obligatie die werd uitgegeven als een ERC-3643 token. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar Tokeny is dus een infrastructuurplatform dat gebruik maakt van Polygon. En het helpt financiële instellingen om eigenlijk een soort van financiële instrumenten of dus die real world assets, effecten, te tokenizen. En dat is wel vet, dus toen ben ik een beetje gaan zoeken op Tokeny en op ook ERC 3643. Nou en pas, ERC 3643, dat is een website. Dus je kunt naar de website gaan, erc3643.org. En dan kom je de codename T-Rex Protocol. The Standard for Permissioned Tokens. En toen, allerlei moeilijke dingen. Maar het is in elk geval de tokenstandaard voor real world asset tokenization. Toen kwam ik er dus achter van, hey, wat is er nou nodig voor jongeren die luisteren naar deze podcast en die denken, hey, ik wil gaan werken in de Web3 sector. Je moet dus over best wel veel dingen moet je iets weten. En dat is ook grappig, want ik was 3 dagen geleden had ik Victor van der Hulst, dat is de coalitiemanager van de Dutch Blockchain Coalition, die had ik aan de telefoon. Want ik wilde hem vragen van, hey, je weet toch, ik ben onderwijs aan het ontwikkelen en ik wil de jongeren helpen. Wat moeten ze leren? Bij de DBC zijn ze ontzettend veel bezig nu met het hele identity vraagstuk. SSI, digital wallets. Er komt natuurlijk die Europese standaard komt eraan voor bedrijven. Dus zij zei van, ja, eigenlijk moet je daar wat over weten. Je moet ook een beetje programmeren of kunnen programmeren. Niet heel ingewikkeld. Je hoeft geen expert te zijn, maar een beetje basis dat je het snapt. Je moet toch wel een beetje verstand hebben van een klein beetje marketing. Je moet ook wel een beetje communicatief vaardig zijn. En dan in de zin van misschien wel tweetalig. Want ja, vrijwel alles wat verteld wordt over deze industrie is in het Engels.
English.
Dus dan, ik zei tegen hem, maar Victor, wacht eens even. Je moet gewoon alles kunnen dus. Je moet alles in deze industrie kunnen. Dat kan toch niet? Dan is het voor geen één jongere toegankelijk. Maar hij gaf toen ook aan van, nou nee, zo erg is het nou ook weer niet. Maar wat ik daaruit haalde is wel heel belangrijk. En hij gaf dat ook aan. Er wordt nu steeds meer gevraagd om een soort van T-shaped ontwikkeling. Je zal je breed moeten scholen. En je kunnen en misschien wel moeten specialiseren in één topic waar je echt expert in bent. Dus vandaar dat ze dat T-shape noemen. En als je dat doet, dan is de breedte, zou ik zeggen, nou, ga leren over tokens. Wat het verschil is tussen tokens en coins bijvoorbeeld. Wat de verschillende blockchains zijn, want je hoort het net bij tokeny. Zij zijn de token standard voor real world asset tokenization, maar permissioned tokens. Dus dan moet je ook weer het verschil weten tussen permissioned en permissionless. Dus dat is eventjes wat ik nu mee wil geven voor deze als afsluiter. Als je werk wil gaan krijgen in de Web3 sector, zul je jezelf T-shaped moeten scholen. Breed. Brede kennis. Lees veel verschillende boeken. Maar specialiseer je dan ook in één ding. Want ja, als je van alles een beetje kan, dan ben je een echte generalist. En dat is, denk ik, nu de industrie steeds volwassener wordt, minder goed dan dat het voorheen was.
Ja, akkoord. 100% akkoord.
Ik denk dat die genoeg is voor vandaag. Zullen we overgaan naar de coin fashion?
Ja man, deze was heftig. Maar ook weer een wijze les. Ik heb de verkeerde in onze Notion gezet, dus ik moet hem even aflezen van mijn telefoon. My dad was a serial investor, both in Web 2 and Web 3. A couple of years ago, he died after his car was smashed off the road and rolled down an embankment by a drunk driver. In his will, he told us where to find the thumb drive that contained the details of all his trading accounts and instructions on how to withdraw the money. It would have been somewhere in the region of $3 million in both fiat and crypto investments. He hid the thumb drive in his car, duct taped to the roof of his glove box. The car had already been crushed with thumb drive inside of it. Dus om het even te vertalen voor de mensen die soms een beetje moeite hebben met Engels. Iemands vader is overleden. Die man ging heel veel investeren. En hij had de instructies tot al zijn geld had hij op een USB-stick gezet. In zijn auto, geduct tape. En die auto is gewoon vernietigd na het ongeluk. Met de USB-stick erin.
Dus met andere woorden, die custody, die self-custody die meneer had. Chips.
We hebben het vaker bij coin fashions gehad over je wallets, je keys bewaren. Wijze les, zorg dat je niet one point of failure hebt. Deze man had one point of failure. En het was heel ongelukkig, wat het goed geregeld. In zijn wil stond dat het in die USB zou zijn. Dus ik denk dat hij dat goed heeft geregeld. Maar hij had er nooit op gerekend dat hij in een auto-ongeluk zou komen, zou overlijden. En dat zijn auto dan, ja, als je auto gewoon rijp is voor de sloop, wordt hij gewoon vernietigd. En ze hebben denk ik alle persoonlijke items eruit gehaald. Maar niemand gaat zoeken in je glovebox dat je iets kleins hebt getaped. Dus belangrijk met je keys. Zorg dat je op meerdere punten van falen hebt. Oftewel, als je een ledger koopt, krijg je 3 blaadjes om je keys op te schrijven. Hou eentje zelf. Verstop eentje. Geef eentje aan je tante, aan je oom. Plak eentje in je auto. Plak eentje in je vriendin's of in je partner's auto. Plak eentje onder je fietszadel.
Of hoe gek het ook klinkt, gewoon een plek, een mooie kluis. Misschien heeft de Nederlandse bank nog wel vette kluizen. Ik weet niet of er specifieke locaties zijn.
Ze hebben geen go-to meer, toch? Dus er is genoeg plek nu.
Er is vast wel plek ergens. Ja, als er een partij is die bewaarder en bewaker is en ze doen dat goed, dan kun je ze gewoon betalen, tientje, €20 per maand. En als het flink kapitaal is, dan wil je dat, denk ik, om dat goed te beschermen.
Als je 3 miljoen hebt en je hebt maar één punt hoe je het terug kan vinden. 3 miljoen, ik betaal €20 hier, €20 daar, €20 daar. En dan moet het goed komen.
Ik denk dat hij wel mooi is voor vandaag.
Ja man, dankjewel voor het luisteren. We zijn er weer over 2 weken. Happy Halloween, dat was vorige week.
Happy 15 jaar Bitcoin whitepaper nog. En vergeet ook niet te abonneren en te liken. Liken en abonneren. 5 sterren. En ciao.
Peace.
Ciao.